wil het over vier eigenlijk strategieën bespreken die wij ook veel gebruiken en ook cases van buitenaf. Waar we zien dat veel SaaS-merken zijn gaan groeien. Beginnen eigenlijk met paid ads, dus inspireren en overtuigen door het gebruik van betaalde advertenties.
Ja.
Maar ook organisch in de spotlight staan. Hoe kan je dat, weet je, hoe kan je je merk laten zien aan het publiek op een organische manier? Als derde is de sharing is caring. En we gaan afsluiten met podcasting. Dat jullie daar net ook mee afsloten, volgens mij. Dus.
Ja, ja, gaaf. Ja, daar hadden we het net ook al even over. Kijk, de eerste drie zijn denk ik dagelijkse kost voor de marketeers. De kijkers en luisteraars. De laatste vind ik zelf persoonlijk echt heel gaaf. Omdat het gewoon, je beweegt gewoon mee met waar de doelgroep zich bevindt. En als de doelgroep zich heel veel op LinkedIn bevindt, dan zijn we daar natuurlijk met onze communicatie. Voorheen gebruikten we ook vaak, richten we ons op bepaalde vakbladen. Doe ook nog steeds wel eens. Beurzen zijn een plek om te communiceren. Podcast is een relatief, bij nog steeds een van de in weinigen die zich daar echt op richt. Tof om dat mee te nemen als extra kanaal. En daarmee diversifieer je ook je marketing inzet.
Ja, zeker.
Doe gewoon nog te weinig, vind ik.
Mm-hmm. Nou, eigenlijk om te beginnen met paid ads. Ik heb hier als voorbeeld Slack gepakt. En aan de linkerkant zie je dat ze traditioneel een advertentie hebben. En dit was eigenlijk om te laten zien, om te positioneren. Dus op het begin wat ze doen is, ze hebben drie middelen gepakt.
Ja, pijlers.
Pijlers, zoals pijnpunten. En daar hebben ze onderzoek naar gedaan, daar hebben ze heel veel naar getest. En dat zijn de hoofdpijnpunten die ze dan hebben. Dus dat is communication, collaboration en messaging.
Ja.
En die drie pijlers of die drie pijnpunten, dat zie je altijd terug in hun messaging. En dat is vanuit, het klinkt heel simpel, maar dat is wel iets waar je vaak bij moet nadenken van, zit mijn content of zit mijn advertentie dat ik ga, mijn campagne die ik ga publiceren, worden die pijlers, zitten die erin?
Ja, ik vind dit een heel gaaf voorbeeld. What it feels like to have 25% fewer messages.
Ja,
dat is één op één inspelen op een pijnpunt.
Zij zijn op het begin heel veel gaan inspelen op e-mails. Want e-mails, iedereen wordt er gek van. En dat is waar zij echt op gaan zijn gaan inspelen, omdat dus, minder meetings zitten en ook op e-mails. Dus dat ze daar op dat pijnpunt zitten.
Ja. Ja, precies. Dus gewoon minder meetings, minder mailen en daardoor op Slack.
Meer Slack.
Ik merk tegenwoordig nu dat, dat de communicatie alleen maar is toegenomen door Slack.
Dus
maar
nu gaat e-mail met een campagne komen en Gmail gaat met een campagne komen om meer te mailen misschien.
Ja,
maar,
less Slack.
Ja. maar
ze zijn er groot mee geworden.
Ja, zeker. Ja.
Door gewoon in te spelen op de pijnpunten de pijnpunten überhaupt goed in kaart te hebben. Mm-hmm. Wat we met Frank ook eerder over hadden, dat je met de salesmensen spreekt. Mm-hmm. Wat zijn nu eigenlijk de pijnpunten bij onze doelgroep? Want salesmensen spreken de klanten dagelijks. En als marketeer is het gewoon heel belangrijk dat je, dat je daar steeds mee bezig bent en eigenlijk dat opnieuw evalueert.
Mm-hmm.
Wij maken zelf natuurlijk ook vaker persona's met de pains en gains. Mm-hmm. Dat is een momentopname.
Mm-hmm.
En je zou het dus elk kwartaal of elk half jaar zou die oefening opnieuw moeten doen. En daar weer je campagne op moeten.
Alles verandert natuurlijk ook. Dus misschien wat je een half jaar geleden hebt verzonnen of bedacht of wat je gevraagd hebt aan de doelgroep is niet meer relevant. Dat zou ook zomaar kunnen natuurlijk.
Ja, dat die markt volwassen is geworden.
En dat kan natuurlijk heel snel gaan in bepaalde periodes.
En dat is misschien ook wel de aanleiding van het tweede voorbeeld dat je daar hebt.
Ja, dus dit is een case, een klant met wie wij samenwerken, Vicky. En het is een parkeerapp. En daar spelen we dus eigenlijk hetzelfde in als hoe Slack dat inspeelt met bepaalde pijlers. Dus daar zien we als pijnpunten, hoge kosten, parkeerkosten in Amsterdam. Dus dat zie je vaak terug in de messaging. Maar ook dus dat er geen plek is, verschillende plekken. Misschien ben je ergens aan het rijden, staat de straat weer vol, moet je file parkeren, lastig. Nou ja, dus bij Vicky zeggen we dat geheime plek is. Dus waarschijnlijk mensen die plek niet kennen. Dus dan maak je het toch wel een beetje spannend.
Ja.
En,
maar toch was het niet de eerste advertentie of communicatie die we hadden. We zaten op meerdere pijlers volgens mij.
Ja, we zijn altijd aan het testen met verschillende proposities. Sowieso locaties, want je kan op een stad inzetten, zeg maar in Amsterdam, zoals dat hier ook staat.
Ja.
Maar het is niet altijd dit geweest, terwijl het wel heel logisch klinkt. Want je hebt ook bijvoorbeeld vergelijkingscampagnes wat je zou kunnen doen. Of sowieso dat het bestaat. Dus niet het probleem aangeven, maar meer, wat doet Vicky eigenlijk?
Een parkeerapp, gewoon een goede parkeerapp. Dat is het ook. Maar uiteindelijk, doordat je die verschillende pijnpunten en eigenlijk je communicatie daaromheen test, kom je tot het punt van, hey, dit werkt gewoon supergoed. Nou, als we dan even doorklikken naar de key takeaways van paid ads.
Mm-hmm. Daar hebben we 3 takeaways. Dus hoe kan je dit eigenlijk toepassen in je eigen campagnes? Als eerste is het communiceren van je USP's in je paid ads. Dus daar wil je de relevante doelgroep bereiken. Dus dat kan natuurlijk door middel van targeting en uiteindelijk remarketing.
Ja.
Maar ook om proposities te testen. Dus wat Slack heeft gedaan, die heeft heel veel verschillende invalshoeken getest. En uiteindelijk zijn ze tot de formule van die drie gekomen.
En dat is ook echt de key, want USP's en de paid ads, ik denk dat de meeste marketeers daar dat wel doen.
Mm-hmm.
Wat we gewoon nog te weinig zien, is dat ze echt verschillende proposities testen naar elkaar. Mm-hmm. Je draait je campagne, je geeft al geld uit.
Mm-hmm.
Dus het is een gemiste kans als je niet gewoon flinke testjes in draait. En wat ik dan zie, als ik een test zie, dan is het vaak een AB-test, wat dan heel minuscuul is, een klein stukje, net een andere zin, maar dat is niet een andere propositie. Uh-huh. Een propositie is volgens mij, ga je inzetten op hoge parkeerkosten versus te weinig plekken überhaupt. Uh-huh. Of wat volgens mij met Vicky ook parkeergemak, dus dat de app eigenlijk gewoon, dat zijn allemaal verschillende
richtingen. Ja, en misschien een aanname dat ze hebben dat het geen straatparkeer is. Maar dat is ook misschien wanneer mensen misschien snel denken aan een parkeerapp.
Ja.
Dan moet je dat ook gaan testen van, denken mensen dat wel of is dat mijn eigen...
Want het gaat om parkeergarages bij Vicky.
Ja, en uiteindelijk met de full funnel strategie is dus dat je wilt dat de messaging die je dus naar buiten communiceert in elke fase te plaatsen is. Is het iets om mensen terug te halen naar de app? Is het om ze een app te laten downloaden of een aanvraag te doen van een demo?
Ja. Dus, je moet de funnel wel sluiten uiteindelijk.
En uiteindelijk dat laatste short tail keywords die de doelgroep aanspreekt en activeert. Dus dat zijn korte zinnen. Dus bijvoorbeeld bij Slack was dat collaboration tool. En
best wel generiek bedoel je dan?
Best wel generiek, waar zij hun soort van niche, en daar komen we later op terug, maar echt hun niche hebben gevonden en daar volop inspelen. En daarmee wil je eigenlijk je landingspagina's optimaliseren, dus dat je op die goede beland. Dus een productpagina of een homepagina.
Ja, dat zien we ook nog wel te weinig. Hè? Dat er dus überhaupt gewoon met verschillende landingspagina's wordt getest. En verschillende landingspagina's wordt gecreëerd.
Mm-hmm.
En wat ik daar zelf ook wel in merk, is dat er heel erg gekeken wordt naar de website aan zich. Dus we hebben de pagina's, we hebben een productpagina, een featurepagina op de site, een pricingpagina.
Mm-hmm.
Dat is het eigenlijk dan een beetje. Maar wat veel SaaS-bedrijven niet realiseren is dat je die productpagina of de homepage gewoon kan dupliceren.
Mm-hmm.
En dat die niet verder zichtbaar is in het menu, dat maakt helemaal niet uit.
Nee, precies.
Hoe noem je dat ook weer? Zo'n
zo'n one-page of een overpage.
Orphan-page of zoiets.
Zonder de header, dus dat je gewoon eigenlijk daarop komt. Zoals als je op het logo linksboven klikt, dat je dan nergens heen gaat, dat je gewoon daar blijft.
Bijvoorbeeld, maar dat, dat je die wel kan laten aansluiten op een bepaald zoekwoord of een bepaalde zoekintentie.
Ja, dat is, en daar weet je, de USP's komen dan ook anders op de landingspagina met de intentie waar iemand naar zoekt.
Ja, paid ads, gaan we door.
Paid ads gaan we naar organisch. En organisch, dan is het natuurlijk dat iedereen denkt aan SEO en... Maar ik heb hem even anders ingestoken, specifiek gewoon voor de SaaS-merken. Aan de linkerkant zie je het G2, dus het vergelijkingswebsite van verschillende applicaties.
G2 en Capterra zijn denk ik wel de grootste, maar je hebt in elke niche heb je weer eigen vergelijkingssites.
Ja, precies, en een categorie daarin. Dus Slack is bijvoorbeeld groot volgens mij in business instant messaging, hebben zij dan als categorie. Maar zo heb je heel veel categorieën en daar kan je ook hier eigenlijk je concurrenten in zien. Dus het bron die staat ook beneden en die kunnen we nog nasturen, maar...
Wat leer je daarvan dan? Want wat je hier dus ziet is dat Slack helemaal rechtsboven staat.
Ja, rechtsboven. Dus dat is dan een autoriteit in de markt. Dus dat mensen ook tevreden zijn over het product. Dus gebaseerd op de reviews en dat het aansluit op de business instant messaging. Dus de categorie waar die in staat.
Ja.
En wat hier eigenlijk een quick win al in is, en dat is ook zomaar die key takeaway, is dat je eigenlijk op die websites al gewoon... wil bestaan. Dus je wil daar al gewoon
zichtbaarheid staan.
Dus stel iemand zonder dus dat je nog een campagne hebt daarvoor, maar dat iemand een review wil achterlaten op een van die websites, dat je daar bent.
Ja.
Want dat gaat allemaal over die naamsbekendheid.
Als ik wel wat eerder over hebben gehad, is dat je je basics gewoon eerst goed precies, krijgt. En ja. Dat, ja, je verbaast je nog wel eens over dat, dat sommige SaaS-merken niet eens weten dat dit soort sites bestaan. Of bepaalde verleggingssites niet kennen.
Mm-hmm. Ja.
Eigenlijk met een hele snelle analyse zien we al van, hey, concurrenten staan allemaal op vergelijkingssites en je bent zelf of niet aanwezig.
Ja, oké, okay, je kan dan
of het is heel kaal, die profiel, dat er helemaal niks is ingevuld. En
dan is dat social proof natuurlijk ook laag als je geen reviews
hebt. Het is een signaal wat je dan geeft, zeg maar, in waar Frank het eerder over had, die 2-3 maanden voordat iemand een beslissing neemt. Het is weer een speldeprik, ik ga vergelijken. Ik vind deze tool wel interessant, maar ga vergelijken en dan blijkt het gewoon op G2 bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Blijk je daar gewoon 1 review te hebben ten over een concurrent die er 200 heeft.
Precies, dus ja. En ook andersom. En ook andersom kan je daar verschil maken dat als iemand een concurrent gebruikt, zou je eventueel kunnen kijken van wat daar de slechtere reviews zijn, waarom klant eventueel misschien weggaan, waar jij ook op kan inspelen, maar ook dat ze daarop gaan kijken als ze niet tevreden zijn dat jij daar bent als next big thing, zeg maar. Gewoon dat ze zeggen, oh ja, dit is wie ik wel kan, die dat wel oplost.
Ja, wel grappig dat je het hebt over organisch vindbaar en dat je inderdaad niet over Google nu hebt, maar dus je hebt het gewoon over organische vindbaarheid binnen vergelijking sites.
Ja, kijk, ik denk dat daar die autoriteit veel hoger is, ook voor de mensen die dat vertrouwen. Los van als er gesponsord staat, als je op Capteer of G2 staat.
Ja.
Maar daar de volgende stap is om je huidige klanten daar uit te nodigen of met een referral systeem of met een incentive om daar een review achter te laten. Dus dat is.
Daar komt de automation weer in het spel.
Daar komt de automation in het spel. Of gewoon als je ze spreekt in een sales of gesprek of gewoon tevredenheidsonderzoek, dat je dat zou kunnen aankaarten van nee, ben je tevreden? Laat het even achter bij G2. Dat je daar ook een soort van tractie mee creëert. En aan de rechterkant, daar zie je eigenlijk 3 onderdelen dan met het stukje van Google. En hier heb ik dan een collaboration tool ingezet. Maar bovenaan zie je dus Monday, dus die speelt daarin op met een ad. En, maar daaronder zie je dus een blog. En dat gaat in over de top 15 volgens mij collaboration tools. In dit voorbeeld Slack staat dan nummer 2. En bij die snippets, daar staan ze ook vaak tussen. En dat betekent dus gewoon dat je vaak ook wel met die affiliates of met die blogs, weet je wel, daar ook winst nog uit kan halen.
Ja. Dus met je blogstrategie daar ook tussen
zeker.
Komt.
Ja. Ja, en niet vanuit jezelf, maar wel vanuit een ander netwerk daar zeker nog van kan groeien.
Tof, dus van Slack kunnen we veel leren wat dat betreft, als een inspirerende case.
Ja, zeker.
Als we dan doorklikken naar de takeaways.
Ja, dus wees aanwezig op reviews en vergelijkingssites, dus meld het alvast aan. En beloon klanten eventueel, weet je wel, met een e-mailcampagne of iets anders om zich te kunnen aanmelden, om een review achter te laten. Ja, en het volgende eigenlijk, dat niche keer content is gewoon groeien. Dus vind je niche.
En ja, toffe formule. Niche keer content is groeien.
Ja, kijk, Slack is geen messaging, maar het is een iets specifieker, want ik ga niet met vrienden slacken. Dus het is, ze hebben ook, in het begin hebben zij daar veel, zijn ze gewoon heel specifiek daarop ingegaan, voor een specifieke markt. Kijk, dat is een hele grote markt en daar hebben zij daar ook het voordeel in, dus dat ze veel mensen aanspreken.
Maar ze hebben daar gewoon een niche in gekozen. En het was een soort van niet bestaande markt ook. Hè? Want B2B onder elkaar op werk. Je mailde of je belde. Mm-hmm. Ik weet niet of ik nu nog iets verreed. Maar zeg maar een soort WhatsApp voor werk.
Mm-hmm. Ja.
Best wel nieuw gecreëerd. Dus inspelen dan, je niche kiezen als collaboration tool.
Ja.
Dat is wel gaaf.
Ja. En na een tijdje hadden zij die positie, maar daar zijn ze wel gaan doorinnoveren. Dus met integraties met bepaalde tools. Dus dat je dat, weet je, dat mensen het blijven gebruiken. Dus dat je het met Google Agenda kan aansluiten. Of met verschillende organisaties, dat je, weet je, elkaar kan uitnodigen. Ja. Waardoor ze toch wel blijven doorinnoveren.
Ja, dus dat is eigenlijk ook het voorbeeld wat Frank eerder zei van een pleister naar een painkiller.
Ja.
Want als het gewoon bij een soort WhatsApp bleef, dan was het misschien verwaterd inmiddels. Maar ja, wij zijn ook helemaal hooked.
Vaak dat we met klanten zeggen, heb je Slack? Weet je, dat we, het is niet meer van de e-mail,
ja,
maar meer van zullen we slacken.
En het is echt inderdaad een combinatie van dingen. Het is echt, je kan gewoon best wel veel met die tool. Mm-hmm. Het is zelfs een plek waar je bestanden ook een soort archive is het ook wel geworden. Mm-hmm.
Ja, en zij hebben dan, daar ga ik niet hierop in, maar ze hebben wel echt een hele hoge percentage ook van free naar paid. Omdat ze dus dat free account, dat biedt wel heel veel, maar net niet dat, weet je, dat extra. Ja. En zij, ja, met dat content kan je dus echt een contentstrategie eromheen gaan maken. Waardoor je dus, als je je niche hebt gevonden en daar je content op aansluit, dus alleen maar daarover, dus met betaalde ads, ja. Weet je, dat je daar echt...
Dat claimt, dat domein eigenlijk precies. Claimt. En dat klinkt ook eigenlijk wel heel logisch allemaal. Maar toch merken we heel vaak is dat een SaaS-merk, SaaS-bedrijf, dat het product mm-hmm. voor meerdere niches interessant is. Mm-hmm. Het is en voor een sales team interessant, mm-hmm. en het is voor een marketing team interessant. Maar ook voor een product development team. Mm-hmm. Maar eigenlijk zeg jij van, je kan beter gewoon je niche kiezen of een paar niches en die mm-hmm. proberen te domineren en uit te spelen. Mm-hmm. Kan dus veel groter dan dat je dan succesvol bent.
Ja, ja, want Slack die kon ook kiezen, laten we ook gewoon de mensen gewoon vrienden onder elkaar.
Voor privé.
Laten we dat ook gewoon meenemen. Maar ze hebben dat expres ook nu niet gedaan, dat ze weten van laten we in onze niche blijven. Dus dat vind ik een heel mooi voorbeeld ook hier. Ja, en als laatste bij deze key takeaways, analyseer wie je concurrenten zijn in je niche. Dus dat kan ook bij G2 kan het heel eenvoudig in je niche van wie zit er eigenlijk en wie
het
zit er naast.
Het voorbeeld dat je net gaf van als je concurrenten, je kan ook best wel leren van slechte reviews van je concurrenten of de goede reviews. Mm-hmm. Maar dat in je niche gaan analyseren.
Ja, je doelgroep is daar eigenlijk gewoon al en die spreekt die uit zijn mening eigenlijk al. Ja. Ook of het goed is of slecht, daar kan je gewoon allebei gewoon heel veel van leren. Zeker waardevol.
Mooi, dan gaan we van organisch naar sharing is caring.
Ja, sharing is caring. Iedereen kent ze denk ik, de viral invite loop. Misschien niet de term, maar wel het principe erachter. En het gaat erover dat mensen dus die een app gebruiken of een SaaS-merk of een SaaS-product, dat zij iemand kunnen uitnodigen, een vriend, een collega. En daar een incentive voor krijgen en uiteindelijk dus ook dus in die firewall invite loop komen.
Ja, meestal als ik van die growth hacking cases lees, dan gaat het vaak over dit, over referrals.
Ik denk de bekendste ook wel van Dropbox. Zij zijn heel groot geworden hiermee.
Dat is het voorbeeld, toch?
Daarbovenaan zien we dus zien we van Slack. En dat zijn eigenlijk twee verschillen. Wat ik hiermee wil laten zien, is dat Slack is het best wel voor de hand liggend dat ik jou een invite ga sturen, omdat jij het ook wil gebruiken, ik wil met jou een berichtje sturen of ik wil aan jou een berichtje sturen.
Ja.
Dus is het voor de hand liggend dat ik jou een invite stuur. Maar bijvoorbeeld als het voorbeeld van Vicky, van waar we het in de eerste slide over hadden.
Ja, sorry, onderbrak je net, maar mm-hmm. je wou het voorbeeld ook van Dropbox
benoemen. Ja, ik zou het anders hier, dan zou ik dit verhaaltje even afmaken.
Oké,
met Vicky,
ga verder.
Kijk, bij Slack is het dus best voor de hand liggend en bij Vicky is het minder voor de hand liggend om iemand te inviten. En in zulke gevallen wil je graag een incentive geven. Dus
je gebruikt de parkeerapp voor jezelf en je denkt er niet van, hey, we moeten dit even met iemand delen.
Want hoezo zou ik dat doen?
Ja.
Tenzij je dus weer korting krijgt op je volgende parkeerritten of parkeerplekken. Dus zij hebben ook een incentive, dus dat je als je een vriend uitnodigt en die gaat dat ook gebruiken, die krijgt dan korting en je krijgt zelf ook korting. Dus
ja.
Dat is één manier ook, dus dat zijn vaak de twee manieren hoe SaaS-bedrijven dat doen. En hoe Dropbox dat op het begin heeft gedaan is, zij zijn er dus heel groot van geworden natuurlijk. En er zijn wel een paar dingen waar je echt van kan leren. Waar ik nog wel zie dat SaaS-merken dat nog niet altijd volledig toepassen. En eentje, het grootste is denk ik, nog in de onboarding fase meteen je referral of je invite meteen.
Hier hebben we het eerder over gehad. Dat vond ik wel inderdaad ook een eye-opener. Want een referral-actie is vaak iets wat gebeurt, wat wordt ingezet nadat gebruik is gemaakt van de tool.
En vaak in de automation, dus na 2 weken. Dan is de aanname, iemand vindt de app fijn, want die heeft hem nog, of het product. Dus nu kan ik het referral-campagne starten.
Nu kan ik dit succesvol inzetten en dan wil je het ook wel delen. Ja. Maar misschien is... Ben je daar eigenlijk al niet meer zo mee bezig? Je hebt de tool misschien juist net gebruikt en is het helemaal niet een goed moment om een referral mailtje te krijgen. Want je bent weer verder met je leven, bij wijze van spreken. Maar tijdens de onboarding,
bij Dropbox, zij hebben dat dus gedaan. Zeg, je krijgt daar dus een limiet van geheugen die je krijgt, van opslagruimte.
Ja.
En in de onboardingfase hebben zij de incentive gegeven, dus dat je volgens mij 500 MB of dat je dat dus gratis kreeg als je iemand ging uitnodigen. Maar dat was in de onboarding fase, dus je weet al wat je krijgt. Dus stel je krijgt 1 gigabyte of 5 gigabyte. En dan zie je al in stap 2, als je Nasser uitnodigt, krijg ik ineens 6 gigabyte.
Je wordt gelijk beloond.
Ik word gelijk beloond. En daar staat dan een rijtje met e-mailadressen die je gewoon makkelijk kan invoeren en enter kan klikken.
Iets met het ijzersmeden wanneer het heet, ja, is. Precies, ik ben bezig aan het onboarden.
Ik wil nog meer.
Dat is natuurlijk de core business van hun. Mm-hmm. Geheugen. Mm-hmm. En je wordt gewoon meteen beloond als je...
Precies, ja. En zij hebben dan ook nog wat zij dan heel goed doen. Dus dan kan je een e-mailadres daar invoeren. En in dat referral scherm, daar zie je dus ook een vinkje of niet. Of iemand dat geaccepteerd heeft. Dus soms kunnen mensen 10 mensen inviten. En dan zie je nog misschien een paar die dat nog niet hebben gedaan. Maar je geheugen is bijna om te zeggen, hey Nasser, accepteer even. Ik heb die 500 MB nodig.
Ja, het is gewoon dus briljant.
Dus dat is,
maar dat kunnen we, zeker als je het hebt dus over de low-ticket SaaS bedrijven, mm-hmm. dus de SaaS merken die iets voordeliger zijn om af te nemen, mm-hmm. 10 of 20 euro per gebruiker, en waar je snel door kan naar
En zeker downloaden. Bij die onboarding fase zie ik echt als wat ik nog weinig zie en niet als een standaard iets zie bij SaaS bedrijven.
Dan zou je dat zeker kunnen inzetten, ja.
Wat we hier zien bij de key takeaways is, maak het een deel van het onboarding proces. Echt mijn nummer 1 tip hier, een voordeel waar ze direct van kunnen profiteren.
Ja.
Ja, en laat dus duidelijk zien wat de voordelen zijn of wat je ervoor terugkrijgt. Krijg ik korting, krijg ik meer MB's, wat zit erin, what's in it for me? Voor de gebruiker en degene die de invite krijgt.
Ja, dan moet een hele duidelijke incentive zitten.
Nou, gewoon makkelijk, gewoon to the point is wat je krijgt.
Ja. En niet misschien als ik een slecht voorbeeld geef, soms zie je van die referrals acties langskomen van deel dit en maak kans op.
Ja.
Dan denk ik, ja, dus ik kan gewoon wachten tot ik ook een keer kans maak op weet ik veel wat. Ja. Nee, geef een duidelijke incentive. Ja. Ja.
Ontvang 10, krijg 10 euro. Gewoon simpel. Maak het gemakkelijk om vrienden uit te nodigen. Mensen willen niet allemaal gaan klikken en dan weer naar een andere landingspagina. Hoe Dropbox dat deed, in hetzelfde scherm kon je gewoon het e-mail invoeren en gewoon send klikken.
Ja.
Dus maak het gewoon heel gemakkelijk. En
in plaats van
Dat je ergens op klikt, misschien ga je dan weg van het onboarding proces en dat je dan naar
ga je naar Facebook gaat of naar LinkedIn, dan moet je het daar delen of daar mensen uitnodigen. Ja,
dat er heel veel punten zijn dat ze weer kunnen afhaken. Mm. En misschien met in het ergste geval dat ze dan ook maar niet meer het onboarding proces afmaken. Dan denk ik, laat maar zitten.
Ja, ik vind exit bedacht in je hele onboarding. Ja, dat is averechts.
Ja, en laat zien wat de status is. Dus dan kan je echt, dat is ook een goede quick win dat je ziet waar ze in het proces zijn.
Top. Nou, dan gaan we door naar...
Ja, ik wilde deze nog even toevoegen. Dus ik vraag
door naar de podcast. De
kracht van podcasting. Hier zijn eigenlijk twee onderscheidingen die ik hierin wil maken. En de eerste is het adverteren bij een podcast. Dus het sponsoren van een podcast. Of te gast zijn bij een podcast.
Ja.
Dus bij het eerste wat Slack deed in het begin, toen zij bij podcast veel gingen sponsoren, hebben zij een niche gevonden. Zij gingen bij die podcast, wilden zij een sponsor zijn. En zij gingen bepaalde podcasts uitzoeken waar de doelgroep heel erg trouw was. Dus dat de engagement rate heel hoog was. En daar kwamen ze steeds met diezelfde proposities die ze ook in hun ads deden. En eigenlijk in al hun kanalen weer terug.
Op welke manier adverteerden ze?
Ja, zij deden bijvoorbeeld bij Reply All, dat is een hele grote in Amerika. Maar ze willen ook gewoon bij business podcast zijn. En als jij dan met je propositie komt aan het begin, voordat de podcast begint.
Dat hoor je vaak inderdaad bij podcasts. Precies. Dan wordt eerst een kleine promotie gedaan.
Ja.
Of halfwege of tegen het einde.
Ja, nu meestal volgens mij, weet je, na 10 minuten, dus dan kan je hem lastig verder spoelen.
Ja.
Maar dat je daar, dat je daar je propositie duidelijk laat zien. En zeker als een awareness kanaal, dus bovenaan, weet je, is dat zeer sterk.
Ja, ik vind het een heel gaaf voorbeeld en het sluit ook weer aan op wat Frank eerder zei. Als je dus heel erg je niche opzoekt, mm-hmm. daar eigenlijk de experts zoekt. Dat zijn die podcast hosts vaak. En dat je daar dus eigenlijk met een heel relevante promotie komt. Want mm-hmm. ik luister ook wel vaker podcasts en dan hoor ik relatief vaak HelloFresh of Bamigo. Mm-hmm. Ik snap het wel, het zijn B2C-merken, maar dat is helemaal geen relevantie met die podcast zelf. Dus mm-hmm. bij B2B en zeker bij SaaS-marketing zeg jij van, kies echt je niche podcast uit. En zoek ze op en sluit je daarbij aan.
Ja.
En wat ik ook mooi vond, waar we het net ook even over hadden, is dat je dat ook nog best wel meetbaar kan maken. Dat je het kan testen van.
Ja, zeker. Ja. Kijk, want je hebt via Spotify advertisement, kan je ook een hele targeting, een hele duidelijke targeting zetten op je van je advertentie. Maar die kan je altijd in je audio, kan je altijd met een kortingscode. En aan de rechterkant, dit is dan ook bij Spotify, zou je ook, is ook een call to action die naar een bepaalde landingspagina gaat.
Ja, en dat zijn echt de ads, toch? Ja, dat is anders dan in de podcast zelf.
Ja, dus dit is echt de ad in, ja. LinkedIn, in Spotify. Ja. En dat is dan wel bij de gratis versie van Spotify dat je alleen die ads hoort. Want bij betaalde accounts hoor je dat niet.
Een beetje een beperkt bereik dan.
Maar daar kan je wel heel specifiek op targeten. Maar na een tijdje heeft Slack na het promoten, zijn ze ook een eigen podcast begonnen. Dus deels zou je ook als founder bijvoorbeeld, dus waar jullie het net over hadden, dus dat je als founder meer in het beeld wil komen, zou je ook als founder dus verschillende podcasts kunnen gaan om het probleem wellicht uit te lichten. Dus het pijnpunt wat ze hebben, dus als Slack zou dat het voorbeeld zijn, te veel e-mails of weet je wel, hoe kan je de workflow verbeteren.
Dus dat is gewoon meeliften op wel bestaande podcast. Niet per se door het te adverteren, maar door ze letterlijk zelf te gaan zitten als zelf zijnde expert of als founder.
Ja, en daar dus het pijnpunt uitlichten en weet je wat, dan uiteindelijk ook zo de oplossing bieden. Ja, en eigenlijk het volgende stapje zou dan in je eigen podcast. Dus over de trends en ontwikkelingen in jouw niche, die jij dus eigenlijk geclaimd hebt. Dus niet alleen maar over jouw product of wat je aanbiedt, maar ook van de trends daarin.
Bij hun dus misschien een podcast over collaboration.
Bijvoorbeeld, hoe kan je beter samenwerken? Ja, hoe zorg je dat je minder in meetings zit? Weet je, zulke onderwerpen zouden zij dan...
Zie je het ook echt als een chronologische volgorde? Dat je eerst adverteert, dan zelf een podcast gaat zitten en dan misschien zelf een podcast start? Of?
Ja, het hoeft niet een chronologische volgorde te zijn. Als je de tijd en de apparatuur en alles dat hebt, dan kan je natuurlijk altijd beginnen, want het is een lange weg als je zo'n long journey niemand gaat. Denk vanaf de eerste podcast dat je al miljoenen luisteraars hebt. Maar je kan zeker gaan testen of de doelgroep goed reageert door bij die gastsprekers als je daar bent. Kijk hoe de doelgroep daarop reageert. Ja. Zijn ze geïnteresseerd in dat probleem of waar je voor staat of het onderwerp waar je over spreekt.
Precies.
En daar hebben we weer een paar key takeaways. Dat is eigenlijk het eerste, sponsoren van je podcast. Dus ja, vind je niche en ga er eigenlijk waar de luisteraars een hoog engagement hebben en ga daarmee in gesprek. Het klinkt heel logisch, maar het is...
Het gebeurt echt heel weinig.
Ja,
zie je. En dat betekent dus dat er nog een hele wereld te winnen valt voor je, maar dat er dus ook ruimte voor je is. Uh-huh. Kijk, dit is een beetje, ik vergelijk het een beetje met de influencers op social media. Dat is inmiddels al redelijk uitgemolken en allemaal doorgewinterd. Uh-huh. Maar op het begin kon je daar ook heel makkelijk op meeliften. En podcasts krijgen nu ook gewoon te weinig aandacht, vind ik, van adverteerders. Dus daar kan je echt nog wel je kans pakken. En dan kom je gewoon nog tussen als misschien nog relatief kleine SaaS man. Uh-huh. Ik vind dit een hele mooie tip.
Ja, laat je horen. Dus wees de gast ook bij de podcast. En start eventueel je eigen podcast. En focus op de pijnpunten of ga het gesprek gewoon aan waar je het over wil hebben. En wellicht dat je ook tot nieuwe learnings over je eigen tool komt of over je software, waar je ook van kan leren.
Ja.
Maar uiteindelijk is het
geef me naar buiten en zoek het ook echt op.
Ja.
En dan zijn we er doorheen.
Zijn we er doorheen.
Ik ben nog wel benieuwd of er nog vragen zijn vanuit de chat.
We hebben één vraag en die luidt: het lijkt erop dat alle SaaS-bedrijven een soortgelijke strategy gebruiken met free trials, demos en same pricing structures. Wordt de doelgroep daar niet moe van? Zijn er voorbeelden van SaaS-bedrijven die innoveren of ziet die strategie? Misschien is het ook een vraag van Frank?
Ja. Dankjewel, Roel. Ja, dit is inderdaad wel een vraag. We worden een beetje. De vraag is eigenlijk: worden we niet een beetje moe van al die white papers, free trials.
Ja, same pricing structures.
Ja.
Zijn er voorbeelden van bedrijven die echt innoveren?
Ja, ja, ik denk dat het wel erg aansluit bij
sowieso, wat mij opvalt is aan de vraag in ieder geval dezelfde price, free trial, demo of zo. Nou, niet elk SaaS-bedrijf heeft een free trial. Sommige, dat is gewoon te duur. Dus daar zit sowieso een verschil.
Ja.
We hebben het over low-ticket, high-ticket gehad. Daar is denk ik een mooi voorbeeld van. En ten tweede denk ik van, de vraag interpreteer ik ook een beetje als, als ik een paar schoenen wil kopen, dan ga ik naar een winkel toe, online, Zalando, whatever dan ook. En daar gooi ik mijn schoenen in een mandje en ik reken af met Ideal of met Klarna, whatever dan ook. Maar het is op PayPal, het is geregeld. En dat weten we allemaal, het werkt. Het werkt bij Bol, net zo bij Zalando, bij Weekamp, werkt dan op dezelfde manier.
Soort gewoonte is het dan ook van, ja, gewenning.
Bij een SaaS hoort een prijzenpagina en hoort een demo, nou, free trial als het eruit kan. Hè, dan, dat is, ik bedoel, het is software uiteindelijk. Ja. Wat je dan wel ziet is dat je lifetime deals hebt, dus dat je eenmalig aanschaft, maar dat doet een bedrijf en dan niet een abonnement per maand betaalt. Dat zie je nog wel eens voorkomen. Ja. Maar uiteindelijk blijft het natuurlijk die software die je verkoopt. Dus ik denk dat is uiteindelijk ook inherent aan het businessmodel van SaaS.
Daar is in principe ook niks mis mee. Dat het allemaal op elkaar lijkt. Dat is misschien ook wel goed.
Dat lijkt me wel herkenning, dat je weet wat je. Maar het tweede component van de vraag is volgens mij, is er nog innovatie op het gebied van acquisitie? Nou, ik denk dat we een heleboel voorbeelden vandaag hebben gedeeld over een andere manier om in ieder geval je marketing te doen. En je acquisitie, ik bedoel, dan hebben we volgens mij concreet over sales. En ja, daar zijn natuurlijk ook gewoon legio manieren voor om dat op andere manieren aan te pakken.
Het gaat denk ik ook, als we het hebben over die gewenning of die een beetje herkenbare structuren, zeg maar, in die SaaS funnel, gaat het veel meer om de invulling ook daarvan.
Ja, ja.
Dus de echte waarde toevoegen, de echt goede content creëren, interviews.
Absoluut.
Heel veel tips die we vandaag hebben gehoord.
Ja.
Daar gaat het vooral om. Het is in principe niks mis met hoe het is ingeregeld. Nee, dus ik denk dat het antwoord is op de vraag. Goede content creëren, waarde toevoegen. Meer vragen? Nou, dan ronden we deze sessie af. Dan denk ik dat we heel veel waarde hebben geleverd. Met Raoul en Frank. Hopelijk tot de volgende keer.
Je luisterde naar een podcast van Wello. Ontdek waarom Wello het snelst groeiende marketingbureau van Nederland is op www.wello.nl. Luister de volgende keer weer naar een nieuwe marketingpodcast.